Als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat.
Welkom bij het Oosterhoutsommetje. In deze eerste aflevering hebben we een gesprek met boswachter John Sips. Terwijl we spreken over wat hem bezighoudt en waarom hij doet wat hij doet, geeft John mij een rondleiding over zijn geliefde landgoed Oosterheide.
Welkom hier op het landgoed eigenlijk Oosterheide. Het ligt aan de zuidzijde van Oosterhout eigenlijk. Een heel woonwijk Oosterheide is er voor een groot deel op gebouwd. Hè. Vroeger was het een heel groot landgoed. En ik ben geboren in de Besterd. En als klein manneke gingen wij natuurlijk over het ophalbruggetje. En dan zaten wij al in het landgoed, hè, voor de Oosterheide gebouwd was. Dus ja. Vandaar mijn interesse eigenlijk altijd wel rondom om dit gebied natuurlijk is geweest. Dus heel mijn jeugd hebben we eigenlijk doorgebracht in de Kuipolder op het Oosterheide, in de Vakkershaaien. En in Dorst, in de bossen, daar zaten we natuurlijk heel vaak. En voor jullie van naar school gegaan en een opleiding gevolgd in natuur en in de bosbouw. En uiteindelijk met mijn 17 jaar ben ik in het bos terechtgekomen.
Okay. En
ben ik bij natuurmeenten gaan werken. En ja, daar werk ik tot heden de dagen nog. Alleen ondertussen wel heel veel nieuwe terreinen bijgekomen. Dus niet alleen Oosterheide, maar ook rondom het Kaamse Beek, rondom de Hondsonk en Valkenberg. En dan nog een landgoed in de Hollandse Bos in Hulekoten. Nog een gedeelte van langs de markt tot aan de Belgische grens, nog een heel stuk natuur. Dus dat valt eigenlijk onder mijn dagelijks beheer eigenlijk. Dus een heel gevarieerd aantal landschappen. Dus,
ja, dat is wel een behoorlijk aantal. Ik had begrepen dat je hebt onlangs je 40-jarig jubileum mogen vieren.
Ja.
Waarbij sommige mensen dachten dat je dan mee zou gaan stoppen.
Ja,
gelukkig is dat niet zo.
Nee.
Maar je bent hier dus gewoon gestart als het ware, landgoed Oosterheide.
Ja, ik ben hier eigenlijk gestart. Ja. Natuurmeente kocht dit landgoed in 1975. Hè. Dus het is in 1959 is Delcour van Krimpen, de eigenaar waar het landgoed van was. Hè. Dus ook waar het landhuis aan de Tilburgse baan van staat. Daarnaast het koetshuis en dan staat nog één boerenwoning daarnaast. Die behoorde tot die familie. Die is in 1959 gestorven en toen is het in 1960 is het verdeeld onder de familie. En één dochter heeft toen het grootste gedeelte gekregen. Die kreeg de Kuipolder met twee boerderijen erop. De boerderij van Amman, de Blikkenstraat. Die heet nu de Warandelaan. Die heeft nu een mooie naam gekregen, maar vroeger heette dat de Blikkenstraat. Dat betekent arme zandgrond eigenlijk. En dat was helemaal buiten het gebied om. En de andere boerderij van Lips, staat nu het gebouw van de Atea, van waar vroeger Oranjewoud zat. Dus tegen de oude Eikdijk aan, daar ligt nog een stukje van die oude Eikdijk. En daar stond de andere woning van de boswachter van Lips, woonde daar vroeger. En dat hele gebied tot het Wilhelminakanaal toe ongeveer, dat behoorde tot het landgoed. En dat is toen verkocht aan de gemeente Oosterhout. En daar is de woonwijk Oosterheide opgekomen. En het andere gedeelte, die 110 hectare die nog overbleef van het landgoed, dus waar het landhuis bestaat, het koetshuis en de boerderij, dat ging naar een kleinzoon. En die kleinzoon heeft het in 1975 aan natuurmeenten verkocht.
Oké. Okay. Dus eigenlijk waar we nu lopen, is gewoon maar een heel klein deel van het was.
Een heel klein deel, ja. Want een stuk van toen de A27 nog niet was, want die is pas in 69 aangelegd, 68, 69, toen hoorde nog een stuk van het golftrein, hoorde ook nog hierbij.
Zo.
Dus wij noemen dat de verbrande bomen. Dat is daar onderaan als je naar de Hoevenstraat komt. Daar hoorde, want daar heb ik in de eerste jaren nog moeten beheren. Dat hoorde nog bij Oosterheide, bij het landgoed, toen het nog al van natuurmonumenten was. En dan later is dat met stukken met de gemeente uitgerolen, is het naar de golftrein gegaan. Dus die bossen die er al lagen, die hoorden vroeger ook nog allemaal bij. Dus okay. de A27 is er ook nog eens een keer erin gesneden. Dus het is een heleboel stukken is het even flink ingekocht.
Dat is wel zonde eigenlijk, want voor degene die, jullie kunnen het natuurlijk niet zien, maar het is echt een heerlijk wandelgebied.
Ja, je moet
je
voorstellen.
Dat het zo klein is.
Ja, het is voor een landgoed begrip is nog redelijk groot, 110 hectare. En dan zowel het landhuis als het koetshuis als dingen, de boerderij, zijn allemaal rijksmonumenten, dus het is nog helemaal in originele staat. Nou ja, en dan hebben we ongeveer 60, 70 soorten bomen aangeplant. Dus die man die was van nauwelijke afkomst, die heeft dus heel veel soorten bomen hier geplant. Hè. Rond 1900 moeten we je voorstellen, is hij hier gekomen. Hij, hij kwam van Troostwijk, van het kasteel Troostwijk af. Daar komt hij eigenlijk vandaan, Delcour. En dat is in Velzen, waar nu de hoogovens zijn gebouwd. Hè. Dus dat is toen later verkocht. En van die cent heeft hij samen, zijn broer, zijn andere broer ook, hebben dus dit landgoed gesticht. En zijn ene broer die is helemaal doorgegaan in de golfwereld, die heeft in Den Haag allerlei golfbanen aangelegd, noem maar op. En Karel, de andere, die is hier in Oosterhout terechtgekomen en die heeft toen hier ongeveer een 2,5-300 hectare grond gekocht waarop je het landgoed hebt gesticht. Ja. Dus het was eigenlijk allemaal heidegrond en stukken bos, want hier liggen de oudste stukken bos van Oosterhout. En we hebben een stuk bos tegen de woonwijk aanleggen en tegen de A27, dat zijn de bossen van Karlings Berna. Die zijn in 1725 aangelegd, dat weten we omdat daar een grensgeschil was tussen Breda en Oosterhout. Dus dat waren woeste gronden die beplant werden met bos.
Dus we hadden toen al rivaliteit.
Ja, die conflicten met Breda zijn al door de eeuwen heen geweest. Er zijn geloof ik 4 of 5 grenscorrecties in de loop der tijd altijd geweest. Omwille van, valt het nou onder Oosterhout, valt het onder Breda. Want Oosterhout was een heerlijkheid. En Breda die wilde daar belasting van hebben, er is altijd strijd geweest.
Dus wat houdt jou nou zo bezig eigenlijk in deze tijden?
Ja, wat houdt je zo? Dat zijn heel veel dingen die je natuurlijk waar je mee bezig bent natuurlijk. Hè. Maar een van de dingen is natuurlijk wel van ja, het klimaat en het milieu waar heel waar onder druk staat. En ja, dat we toch maar proberen moeten hebben. We zien nu hoe druk het is met de coronatijd en al mensen. Allemaal die allemaal de natuur en de stilte op willen zoeken, ja, dat we toch een stukje, net als hier, tussen die twee grote uitbreidende steden eigenlijk, toch een soort rustgebied kunnen houden. Hè, waar mensen toch kunnen genieten en kunnen wandelen. En ja, waar mensen toch eens even tot andere gedachten komen. Ik bedoel, dat is toch ook wel fijn in deze tijd.
Ja, dat is ook wel zo. Ja, het is ook best mooi hier. Ik bedoel, we lopen nu net eigenlijk langs een soort van weiland midden in het bos.
Ja, dit is een klein akkertje. Daar ligt hier achter liggen de kogelvangers. Hè, want rond 1700, vanaf 1700 tot 1800 hebben we hier een 7 of 8 kampementen plaatsgevonden. Dus waar militairen hebben geoefend.
Okay.
En dit is dat doen ze de batterij waar dus vroeger de kanonnen op stonden. De geschutstukken die schoten dan op de doelen op de Carlis Bernard, de kogelvangers. Daar werd dan op geoefend. De Prinsentafel die nu op Breda's grondgebied ligt. Die is dan al vernoemd, hè. Daar zat Willem de Vijf, die zat te kijken van hoe het schouwspel ging. En je moet je eigenlijk voorstellen, hè, zo rond 1740 hè, kwamen er ongeveer een 20.000-30.000 militairen uit heel Europa hier oefenen.
Dus die heuvels zeg maar, die we hier zien, dat waren de geschuts?
Ja, daar achterop daar stonden de kanonnen en die werden dan, daar werd dan mee geoefend om op een bepaald afstand. Hè. Je moet je eigenlijk voorstellen. Dat rond die tijd die steden allemaal omwalt waren en ommuurd. Net als bijvoorbeeld Geertruidenberg of op Breda, dat waren allemaal vestingsteden. Dus er lagen allemaal grote zandwallen. Van tevoren kenden we kastelen. Maar toen we buskruid kregen, schoten ze die we helemaal kapot. Dus daarna is er natuurlijk moest er op een andere manier oorlog gevoerd worden. En ja, dat moest ook geoefend worden. Hè. En aan de rand kwamen natuurlijk ook de vliegtuigen en alles nog later bij. En een ander soort militair geschut. Maar in deze tijd was het echt met die ijzeren ballen eigenlijk, hè, met die grote kogels werd er eigenlijk geschoten.
Ja.
En ja, dus in Oosterhout, dus hier zaten dus de kanoniers, maar als je nou naar de Frederikbossen gaat, dus richting het Haasje, en de toernooivelden noemen wij dat was een grote heide, de kurassenheide wordt die ook wel genoemd. Dat was één groot vlak gebied, dus rondom Chiré, en daar werd dus de cavalerie geoefend, daar zaten ze met een 10.000, 20.000 paarden op. En aan de Dongen, waar later ook de ponteniers, de kazerne is gebouwd, daar zaten de ponteniers. Daar werd geoefend met schepen en daar werden dan noordbruggen gemaakt over het riviertje de Dongen.
Okay.
Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat in die periode liep hier Schotten, Engelsen, Fransen rond, Pruisen. Ze kwamen uit heel Europa, kwamen die legers hier om te oefenen. Dus dat is als je naar de Oosterhout met 4.000-5.000 mensen woont, dan is dat natuurlijk een overweldigend iets.
Ja. Ja, ik moet er wel bij zeggen, inderdaad. Dat... Breda is een garnizoenstad en dergelijke, maar
Ja, dus hier rondom zijn heel veel van die kampementen. En dit is een van de gaafste kampementen nog die eigenlijk overeind is gebleven. Zowel met de batterij als de kogelvanger. Is een klein stukje afgegaan toen de Tilburgse brand. Eind jaren 60 is die geasfalteerd een stuk en toen is er een klein stuk afgegaan. Maar verder rest ligt hier helemaal nog in met loopgraven en bommen en kruidkelders. Ligt alles nog in het gebied in.
Deze informatie die zie ik niet zeg maar als ik hier zo wandel op informatiebord.
Ja, we hebben daar
zo,
wel, bij de dingen staat een informatiebord, wordt er helemaal wordt uitgelegd aan de andere kant van het terrein. Alles staat in bord wordt op aangegeven wordt. Ja.
Geef je nou ook rondleiding hier dan?
Ja, er worden regelmatig nog rondleidingen gegeven, zowel vanuit Natuurmente waar ik dan bij werk, of vanuit IVN als het om met natuur gaat. Dus er zijn altijd wel mensen zich bij kunnen opgeven, aansluiten. Alleen ja, met de coronatijd ligt alles even stil.
Ja, ligt het inderdaad ja. Even stil. Dus, helaas ligt er al van alles stil met, in deze tijd.
Ja. En ja, dat is ook wat mensen natuurlijk hier in de omgeving ook van het land goed vinden. Hè. Ze vinden en die rust, maar ook... Ja, die beetje ongecompliceerd. Je ziet, er zijn allemaal lounges die krom zijn. Er zijn een heel smalle afmeting in, want vroeger was alles met paardenkar. Dus dan zie je wel, dit is een lounge met doeglassen, met acacia's. En dan gaat de bocht om en dan wordt het eik en dan wordt het weer beuken. En het is, ja, hij kon dan maken wat hij wilde. Hij kwam toen rond 1900 hier. En het was dus helemaal vlak. Hè. Er waren nog een paar, wat ik vertelde, die oude stukken bos lagen erop. En verder kon je eigenlijk vanaf... Vanaf Breda kon je kijken tot Radensveer toe. Dat was helemaal open. Het was één groot heideveld. Ik bedoel, dat kunnen we ons eigenlijk nu niet meer voorstellen. Maar in die tijd was het natuurlijk allemaal hei.
Ja. Maar het is ook echt een gebied wat aardig in trek is bij mensen die de natuur opzoeken, heb ik het idee.
Ja, ja.
Maar ja, we worden nu ook ingehaald door fietsers en dergelijke. Dus.
Ja.
Wat drijft jou nou eigenlijk zo'n beetje? Ik bedoel, je bent natuurlijk vanuit vroeger met die natuur opgegroeid. Mm-hmm. Maar wat boeit jou nou zo aan die natuur? Waarom wil je die natuur zo graag redden?
Ja, het is niet alleen die natuur, maar het is ook de geschiedenis. Hè. Ik zeg altijd, als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Ik bedoel, dat is voor heel veel mensen die nou in deze periode ook wel eens in het ongewisse of zeggen van die komen hier ook wel eens tot rust en bezinning en ze vragen van wat het allemaal voor doelen, wat voor dingen. Dus ja, er zit zoveel geschiedenis in zo'n terrein en zoveel, mooie verhalen die erbij horen, hè, die generaties van de ene overlopen naar de andere. En dan zie je ook net als Oosterhout, van zo'n dorp naar zo'n stad groeien. En dat hoort allemaal aan elkaar. Dus heel die cultuurhistorie die is helemaal verweven met de mensen zelf. Nou, en dat is als mensen hier lopen te wandelen, dan komen ze dingen tegen. En dan zeggen ze, wat is dit? Of ze vragen zich af, hoe kan dat nou? Of waar ligt die heuvel ervan? Of waarom is dat paardje zo? En, en dan komt er een verhaal bij en dan gaan mensen zeggen, oh, dus ze waren vroeger niet zo dom. Nee, vroeger waren ze helemaal niet dom, de mensen. Dus er zit altijd wel iets achter, hè? Ja. Dus ja, en dat is het mooie van die natuur. Hè. Dus constant kun je daar iets van leren. Hè. Je moet dingen leren kijken. Dat moet je eigenlijk van kind af aan leren doen. Hè. En dan om die natuur te willen begrijpen, dat geeft vaak heel veel oplossingen voor de rest van wat je in het leven tegenkomt, zeg ik altijd.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik vind het ook wel eigenlijk, want wij noemen dit soort bossen natuur.
Ja.
Maar ja, ik begrijp jou, het is aangelegd, het is eigenlijk cultuur.
Ja, het is helemaal cultuur. Er zijn maar een paar stukjes die eigenlijk een beetje van natuur zijn opgekomen. En de rest, wij kunnen wel iets vormen, maar de man van boven die zegt toch van hoe het gaat. Dus ik bedoel, dan moeten we gewoon, we kunnen wel de basis leggen, maar daarna gaat die natuur zijn helemaal ontwikkelen. En je moet dat ook gewoon volgen, ik bedoel, want ja, waar constant tegenin gaat, dat verlies je altijd. Ik bedoel, zo simpel is het. Ja, datzelfde als we nu hier lopen dan in die gebied met doeglassen. Nou ja, dit is vrij arme grond, die zijn al bijna 100 jaar. Nou, dan komen allerlei paddenstoelen in, die tassen die bomen aan. We hebben ze een paar jaar flink die droogte achter de broek gekregen. Nou, dan zie je dat die bomen gaan beginnen af te sterven en die gaan om. Ja, dan zeg je, in het land van herkomst, ik kom uit de westkust van Amerika, daar worden ze 80 tot 100 meter hoger. Nou, hier zijn ze een meter of 25, 30. Daar worden ze dus 2-3 meter doorsneden, dat zijn echt zware bomen. Dan zijn dit eigenlijk nog maar peanuts. Hè? En wij vinden dit al een geweldige grote bomen. Maar ja, op een gegeven moment sterft het af en dan zie je die natuur weer inkomen. Overal zie je al verjonging van jonge dennetjes, berken, er komt van alles uit. Eiken, dus dan lossen ze eigenlijk gewoon op.
Ja. Want die Douglasparren die horen dus eigenlijk niet thuis hier.
Nee, maar je moet dan ook weer teruggaan met de tijd van de periode van aanleggen. Dat is zo rond 1900. Voor die tijd hadden we natuurlijk rond 1700 allemaal die mooie landgoederen die vanuit de VOC allemaal meekwamen. Dan zien we landgoederen, daar zitten heel veel rhododendrons op, azalia's. Dat waren allemaal bomen, die bamboe, die kwamen allemaal uit die streken. Nou, je moet voorstellen, 1870, 1880 worden de eerste Amerikaanse eiken en de eerste douglassen aangeplant op het landgoed van de koning. Nou, en dan 30 jaar later of 20 jaar later kan je een heel landgoed aanleggen met Amerikaanse soorten. Dus allemaal soorten uit de nieuwe wereld. Ja. Dus het zijn niet alleen die douglassen, maar ook acacia's, doorndennen, pekdennen, riegendaalse stadie, tjugaalse stadie, van alles wel allemaal uit Amerika is gekomen. En dat werd toen geïntroduceerd. Dus het hele landgoed is al mee verweven. Hè. We hebben ook Amerikaans eikenland. Nou, je zegt, ja, van natuur stelt er niet voor, maar cultuurhistorie geeft daar wel een periode aan. Hoe toen we naar gekeken natuurlijk.
Ja, ja dat kan ik me eens maar voorstellen. Ja, een stukje cultuurhistorisch. Al die landgoederen zijn zo opgebouwd natuurlijk.
Ja, ja, ieder landgoed heeft zijn eigen ontstaansperiode. En, ja. En dan zie je aan gebouwen, maar ook aan aanleg en structuur. Ik heb hier ook oude bossen, bijvoorbeeld met sterrenbossen erin en noem maar op. En ja, er zijn dus van allerlei ontwikkelingen in die landgoederen geweest. Maar ook de aanleg van onze bossen, bijvoorbeeld het boswater uit Dorst ziet. Dat zijn allemaal rond 1900 als productiebos aangelegd, heel strak. Dat zouden we dus nou nooit meer doen. Zullen we al die productiebossen opruimen en wegdoen. En we zitten over 200 jaar, zeggen ze ja. Hoe zijn die ooit begonnen? Hè? Dus het zijn allemaal fragmenten, die, maar omdat wij in een wereld die zo snel gaat en zo alles in no time afbreken en zogenaamd weer kunnen compenseren en herstellen, en op, dat is natuurlijk niet. Hè? Dus nee, je moet zo'n landgoed ook de tijd geven om ook 100, 200, 300 jaar oud te worden. Hè? En dan kunnen we daar iets van leren.
Ja, je kunt inderdaad niet zomaar zeggen van we zagen een boom om en we compenseren ergens anders. Want die boom die je omzaagt, die heeft al een hele leven achter de rug.
Ja,
je zet niet een boom met dezelfde historie terug.
Nee, want dat is natuurlijk hetzelfde hier met de aanleg van het landgoed. Hè, toen die man hier kwam, ja, hij had net zo goed destijds met paarden en ploegen en alles vlak en dingen. Maar hij heeft dus al die oude elementen van de eerste aanleg of eerste dingen nog laten liggen. Ja, want die rechts zien bijvoorbeeld hier dan de kogelvangers liggen, die van 1769. Maar als we direct hier in het bos lopen, dan leggen we nog een wal. Die is van de eerste ontwikkeling, die is van voor 1700, toen ze het bos aan hebben gelegd. Dus dat is allemaal in dat landgoed allemaal nog bewaard gebleven.
Die wat grotere heuvels, dat zijn dus echt de kogelvangers geweest, zeg maar. Daar werd op gericht om
andere
kogels weer kunnen hergebruiken.
Ja, die werden dan zelf weer eruit gegraven. En die werden dan weer hergebruikt. Hè. Dus hoe duurzaam was zo'n oorlog?
Ik wil maar zeggen, zelfs toen deed men aan recycling, oké. Okay.
Ja.
Het zal natuurlijk ook niet goedkoop zijn.
Nee, tegenwoordig dat is al vooral. Maar we kunnen wel eens even over in lopen langs die kant. En dan...
Ja, voor degene die jullie zien het natuurlijk niet, maar het zijn echt wat grotere, hogere heuvels. Die gewoon in het bos liggen. Niet geheel Nederlands aandoen, zullen we maar zeggen.
Nee, ze hebben ook allerlei namen gehad. Hè. Ze heten de Kalix Berna. Als we op de A27, dan wordt dat al vernoemd. En de Kalix Berna betekent vooral in 1900 werd een beetje geromantiseerd. Een kelkvorm, zoals je hier ziet, is een haakvorm. Ze dachten, nou, daar wordt hij dan al vernoemd. Ze noemen ze ook de Engelse bergen. Omdat hier heel veel Engels materiaal destijds gevonden is. De Napoleonsbergen, want ze dachten dat het in de tijd van Napoleon ze gemaakt zijn. Maar ze waren al voor die tijd aangemaakt, omdat ze Frans legermateriaal hebben gevonden hier. Okay. Ze noemen ze de Witte Bergen, omdat ze toen ze aangelegd waren, zijn ze rondom, de grond is rondom afgegraven, was in die hei gewoon wit zand. Dus ze waren, net als je aan de Hoevenstraat van die witte stuifzanden, bergen waren er geweest. Dus ze hebben echt wel heel veel namen gekregen in de volksmond.
Ja.
Nou, als je bovenop ziet, dan zie je hier...
Een mooi uitzicht zo.
Ja, dan zie je dat die vorm zo'n haak is. Eigenlijk is dat een soort... net als je in Geertruidenberg komt, zo'n rand doet, hè, dat is zo'n vestingstad, mm-hmm. Daar heb je van die punten eromheen liggen. Hè. Nou, en dan hier binnenin, dat noemen ze de wallen, de kanonswal. Dus hier stonden vanuit de stad gezien de geschutste knop.
Dat is een stukje hier dus lager. We staan nu bovenop de rand. Dat is een stukje lager en daar stond dus het geschut op.
En van daaruit werd dan degene door wie je werd belegerd, werd dan belaagd.
Oké.
Dus dat werd dadelijk hier geoefend. Hè? En dan zie je dan bijvoorbeeld die oprit. Dan moeten we je voorstellen, zo'n, net als deze hele berg, daar werd dan bijvoorbeeld in een week of twee weken tijd aangelegd. Hè? Dus je zette gewoon 2.000-3.000 man aan de gang met een kruiwagentje. En dan werd er zo'n. En dan, dit werd dan 3 of 4 maanden gebruikt. En dan vertrokken ze weer. En dan 10 jaar of 5 jaar aan de rand was er weer een nieuwe oefening. En dan werd het compleet weer verbouwd. Tot een andere vorm. Hè? Dat het toen in trek was. De eerste oefeningen zijn in 1724 geweest en de laatste zijn in 1769, 1780 zo geweest. En ja, toen werden we natuurlijk overvallen door de Fransen en toen werden we uiteindelijk Holland. Hè?
Ja, ik neem aan dat toen ook al deze bomen er allemaal absoluut niet waren.
Nee, dit was dus een heel open stuk. Hè? Dus
waar we
net stonden, daar stonden de kanonnen, die richtten dan deze kant uit. Dit was een heel open trein. Hè? Vanaf hier kon je de Oosterhoutse Toren zien, je kon naar Geertruidenberg, het Katrinendal, Dongen en aan de andere kant kon je dan richting Breda, tot zelfs Kalm en Prins Nagen kijken. Dus het was hier een totale oppervlakte. Ik kan me eigenlijk gewoon niet voorstellen dat het zo open is geweest.
Nee, toch zeker niet als je, want behalve landgoed Oosterheide heb je natuurlijk veel meer bossen hier in de omgeving. Ja, die zouden dan ook allemaal weg moeten zijn. Wil je die kant dan allemaal op kunnen kijken?
Ja. Kijk, in die tijd was de heide. Dat was natuurlijk werd gebruikt om daar schapen op te houden. Die schapen die werden dan s'avonds in een stal opgevangen. En die deden hun behoefte en daar gooiden ze nog wat plaksel bij. Dus wel maaisel van heide en wat gras en wat dingen. En dat werd vermengd en dat werd er één keer per jaar werd er eruit gehaald. En daar werd dan een akker mee bemest. En je kon ongeveer met 50 hectare hei, kon je ongeveer een hectare of 2-3 bouwland bewerken. Waar je dus roggen op kon telen of boekwaard op die arme gronden. Dus we hadden gewoon een groot gigantisch mestprobleem. Een tekort waar we nu in verzuipen van de mest. Hadden we tot begin 1900 gewoon een heel erg tekort. En met de komst van de industriële revolutie is dat natuurlijk helemaal totaal veranderd. Dus we hebben een landschap vanaf, zeg maar zeggen, vanaf het jaar 1000 tot 1900 hebben we eigenlijk altijd een redelijk open landschap gehad met een heel schraal systeem van landbouw. En vanaf de industriële revolutie is die landbouw helemaal over de kop gegaan.
Is dat nou echt ook iets wat je jezelf helemaal hebt eigen gemaakt, al deze kennis en dergelijke? Of is dat een stukje historisch besef wat je mee hebt gekregen tijdens werk, opleiding, whatever?
Nou ja, kijk, als kind natuurlijk zat er natuurlijk veel hier in die omgeving. En net als ik al eerder vertelde, als je niet weet waar je vandaan komt, waar moet je naartoe? Hè? Dus ja. Als je als boswachter en je denkt van, nou, we gaan straks, we willen zo'n bos of we willen daar naartoe of die ontwikkeling of we proberen dat te creëren voor die soorten. Dan moet je ook weten, wat zit er in de grond? Wat voor soort grond, waar zitten we op? Hè? En al dat soort dingen, dat moeten we wel uitzoeken. Nou ja, en als dat die geschiedenis helemaal mee doorweven is, want kijk, natuurlijk, toen ze hier vroeger die landbouw hebben bedreven, hebben ze daar ook mee te maken gehad. Alleen toen was het hier heel nat, want we zien overal nog slootjes lopen en greppen. Nou, en als je die oude bewoners nog spreekt, van die op het land goed woonden, tot in de jaren 60, midden in de winter, waar we er straks stonden, nog werd geschaald, dat er helemaal onder water liep. En we lopen hier bijvoorbeeld hier rechts, achter de Kalix Berna, dat dit een groot heideveld was geweest van de familie Fick vroeger uit Oosterhout. En dat in de jaren 60 dat totale hei is afgegraven, dat allemaal de A27 in is gegaan. En nu heel schraal gras is overgebleven. Ja, en natuurlijk dat dit in 93 gekocht, toen liep hier nog 120 koeien ongeveer. Toen was het echt nog een heel groot productiebedrijf van die boer. En nu is het een schitterend natuurterrein met hele schrale soorten, omdat het op heel arme grond is. Ja. Dus je moet wel weten van, ja, wat zit er in de grond, wat kunnen we verwachten, waar gaan we naartoe? Dus dat zijn allemaal hele dingen die je wel moet begrijpen. En dat is niet alleen op Oosterhout, dus op alle gebieden waar wij natuurlijk waar ik werk, dan moet je dus, of het nou deze geschiedenis of de geschiedenis van het Hollandse bos bijvoorbeeld, die hebben ook een landgoed, maar over de Kalmse beken, je moet daar wel in verdiepen natuurlijk.
Ja, en het is jouw taak ook echt om dit soort gebieden, zo met zoveel mogelijk historisch besef te onderhouden, te laten.
Ja, deels die geschiedenis, daar staan wij als natuurmensen voor aan de lat. Het is zowel natuur als cultuurhistorie om dat overeind te houden. Ja. En daar ook weer om weer door te leveren. Hè, om te laten zien van, denk eens goed na voor je allemaal ingrepen doet. Hè.
Ja, dat, we zijn in Nederland nogal snel met
niet
te veel nadenken, gewoon doen.
Ja.
En het is ook echt als je het gebied, als je hier dan zo doorloopt, zeg maar, dat is gewoon leuk om dan inderdaad gewoon echt in het midden van die bossen gewoon zo'n enorme grote vlakte te zien met, kaal, gras.
Ja, dat was natuurlijk, in het begin is het altijd heide geweest en in de jaren 60 is er een grote brand geweest, toen is het helemaal afgebrand. Ook een deel van de teteringsbossen eigenlijk, in de heide. En toen later is dit gekocht door de familie Wouters uit Oosterhout, die hebben het ontgonnen. En die hebben er tot 93 hebben die een groot boerenbedrijf, toen hebben wij weer teruggekocht en weer deels teruggegeven aan de natuur. Dus achteraan is in de laagte, want dat was natuurlijk een heel nat stuk achterin. En daar is een poel in aangelegd en dit is een heel grasland waar nog met koeien wordt begraast. En dan weer heggen en houtwallen zoals eigenlijk de rest van het landgoed eigenlijk weer in ontwikkeling is gekomen.
Ik zou zo een huis willen wegzetten.
Ja, nee.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat weet ik ook wel. Maar
En nu lopen we hier bijvoorbeeld op het oude molenspoor. Dit was vroeger de doorgaande weg vanuit Breda. Helemaal achter Teteringen door. En dit kwam dus strak over door Oosterheide. Want dat is Willemienekanaal natuurlijk ook later aangelegd. En dan door de Bestert en dan kwam bij de Hoge Molen op de Voorrij kwam dat uit. Dus hier kwamen alle boeren uit de omgeving die hun graan moesten laten malen bij de Hoge Molen. Op dingen die moesten hier overheen. Deze weg is van voor 1100 staat je al op de kaart.
Zo.
Dus daar liggen hele oude relicten liggen in dit gebied liggen er nog in.
Als ik gewoon zeg maar zo zou gaan wandelen, dan zou ik dus echt gewoon, gewoon geen benul hebben gehad van die hele historie die dan op dit pad zit.
Nee, maar zo hebben
voor mij zou dit dus gewoon, nou ja, het is een bospad.
Ja, nee, maar dat klopt. Hè. Ik bedoel, buiten dat er aan die kant nog een verhoging ligt en nog wat grep en dat die van breed naar smal loopt. Hè, want het, alle paadjes die op zijn landgoed hebben namen. Mm-hmm. Dit is bijvoorbeeld de Bresdreef, omdat toen in de tijd natuurlijk, rond 1900 was zo'n landgoed niet alleen. Ja, hij moest zijn inkomsten halen uit die pachtboeren die vooral op de Keipolder een bouwland hadden leggen en graslanden. Hier had hij dan heel veel bos aangeplant. Nou, daar had hij zijn inkomsten uit natuurlijk. En ja, hij had het landgoed ook als eerste had hij het aangelegd voor de jacht. Hè. Hij kwam vanuit Noord-Holland, kwam hij hier gewoon jagen. En later in 1915 is hij definitief gaan wonen toen het hele Troostwijk is verkocht en daar de Hoogovens is gebouwd hè, bij Velzen. Ja. Toen zijn die familie definitief hier naartoe gekomen. En toen werd het een ander verhaal natuurlijk, maar voor die tijd was het gewoon werd er heel veel gejaagd. En dan zie je die verbrenging, daarom heet dit ook de Bresdreef. Dit is een heel breed stuk en dan, daar is het heel smal. En die jagers gingen dus achter die bomen staan, hè. We kunnen er wel eens even langs lopen. En dan kijk je in zo'n laan zonder dat je gezien wordt. Dus er zijn een heleboel van die leuke dingen die in zo'n oude landgoed weer naar voren komen. Ja, dus, en direct op de kruising komen we bijvoorbeeld op een andere laan. En dat is de Grote Laan of Vredesdreef. Ja, en die is vernoemd met mevrouw Keuning, de echtgenote van Dacour. Heeft na de Eerste Wereldoorlog die naam veranderd van Grote Dreef, omdat die dus vanaf het landgoed helemaal als een rode ader door het hele landgoed loopt. En die eindigde bij de boswacht, dus bij Lips op het erf, dus bij de Aakdijk, dus waar nu Oranjewoud zit dan, of Atea. Mm-hmm. Ja, en toen kwamen de legers terug en toen hebben ze hem tot Vredeslaan genoemd. Ze hadden een dubbele naam. Maar als je nog verder terug in de geschiedenis gaat, dan komen we hem tegen in 1650 als een oud legerspoor vanuit Antwerpen naar Utrecht.
Ja.
Dus er lopen heel constant, die geschiedenis loopt er constant door zo'n terrein in. Het is natuurlijk altijd een overgangsgebied geweest tussen Breda en Oosterheide. Het is altijd een conflictgebied geweest tussen de protestanten en de katholieken, tussen zand en klei. Al die op die overgang is hier altijd van alles gebeurd.
Oké, nou, dat is een behoorlijk rijke historie.
Ja, maar zo zitten we in Oosterheide nog met een aantal van die mooie gebieden waar zo'n hele mooie historie al zit. Alleen ja, en dat is natuurlijk in die tijd van Oosterhout. En dat is wat natuurlijk, als dat zegt Oosterhout, waar je daar ook in thuis voelt. Dat je zegt van, nou, dat is een onderdeel van.
En, ja.
En dat zie je ook vaak met scholen en met kinderen die hier komen. Hè, en mensen erbij zijn, oh dit en dat. En dan beginnen ze ook te zeggen van, oh, maar nou snappen we dit. Of we kunnen dat weer herleiden. Of waarom is dit? En dan, dan voelen mensen er eigenlijk veel meer bij betrokken. Ik weet dat destijds. Toen we hier de aanleg van die 380 kV hadden, die kabel hier die dwars door de trein moest komen. Nou, hoeveel mensen toch, ja, ze mochten niet aan hun bos komen. Hè. Het was hun achtertuin. Hè. Het was, ja.
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, die enorme actie.
Ja, en dat geeft je als organisatie ook een flinke dingen van, ja, wat doen we het voor? Nou, juist daar doen we het voor, dat iedereen toch wel heel daarbij betrokken is en zich toch wel realiseert van jongens, dat moeten we toch met z'n allen niet willen met dit soort dingen. Dus dan zie je dat die natuur dan toch weer voor heel veel mensen weer belangrijk wordt. Hè. En dat zie je ook in de coronatijd, de eerste maanden was het hier, zondags en de week was het hier gewoon hartstikke druk. Mensen die met kinderen die dan een hele week binnen zitten, die willen gewoon naar buiten, dat ze snappen. Nou, ja. Dan zijn ze blij dat ze een stuk hebben wat rustig is, hè, want vergis niet, vanaf 1900 tot heden, is het alleen maar als wandelgebied. Het is niet toegestaan met paarden of met fietsen of met mountainbikers of noem maar op. Dat is eigenlijk al van begin af aan is dat alleen maar voor de wandelen. Dus dat geeft ook een heel bepaalde rust. En dat is natuurlijk iets wat en dat geeft dus mensen ook heel veel dingen. Hè? Want ja, daar horen wij ook van heel veel bezoekers van, oh, eigenlijk is een stuk waar we rustig aan de wandelen. Wat alleen maar dat is. Dus dat is ook weer iets. Hè? En zo moet je in heel veel van die natuur en die bosgebieden gewoon kijken. Ja, ja, wat kan het aan?
Wat voor soort recreatievormen zijn er toegestaan en mogelijk? Ja. Dan kan ik me goed voorstellen dat als je hier mountainbikers toestaat of iets dergelijks, dat er heel snel heel veel van de historie kapot gereden wordt.
Ja.
Dat zou zonde zijn.
Ja. Ja, dat is dan niet alleen van de historie, maar ook dat er een heel deel van die rusten. Dat mensen, ja, als met kleine kinderen en die schrikken en die wilden. En wat heel veel bochtige laantjes zijn, dus ja, dan krijg je gewoon gevaarlijke situaties. Plus, ja, ze hebben aan de andere kant een deel waar ze wel kunnen fietsen, waar wel een baan aangelegd is. Zo zit het gewoon. Je kan niet in een trein alles. Hè. Ik bedoel, mensen willen van alles in de natuur, maar de natuur die heeft zelf ook nog iets. En daar moet het toch wel voor waken dat het.
Ja, daar wordt niet zo snel bij nagedacht, denk ik. Nee. De meeste mensen denken van de natuur is de natuur en dat komt wel goed. Maakt niet uit wat we doen, maar zo werkt het inderdaad ook niet.
Nee, want als je bijvoorbeeld naar een aantal diersoorten kijkt of een aantal vogelsoorten, die zijn heel erg gevoelig voor verstoring en onrust in een bos. En daar moet je ook nog bij nadenken. Hè. Het zijn een heleboel factoren waar je rekening mee moet houden. En dat kan best heel veel, maar je moet er wel goed van beseffen. Ik bedoel, zoals hier die graanakkers langs liggen, over een maand, dan staan die helemaal vol met klaprozen en korenbloemen, dan zijn we andere kleuren. Nou ja, in het begin van het jaar, dan waren die mensen en die kwamen hier, die gingen staan tennissen op het veld. Ik zeg ja. En toen zeiden ze, maar die wisten dus niet dat het graan was. Hè. Voor hen was het een open gat, dus dan leg je dat uit. En dan de volgende stap is van ja, maar dan moet maar een bord bij of dan moet maar een draad erin. Ik zeg ja, maar. Als we alles met draad en borden moeten zetten, dan dat werkt ook niet. Dus kijk, vroeger was dat heel normaal. Hè? Dan wist je gewoon van, ja, dat is van een boer, dat hoort er, ja, dan blijf je uit. Maar heel veel mensen hebben dat besef ook niet meer. Hè? Ik bedoel, nee, kijk, het gebied wordt opengesteld om in te wandelen. Nou ja, en probeerden wij dan een klein beetje. Ik zeg al, er zijn hier zoveel tal van kleine paardjes en plekken waar je even kan gaan zitten en uit kan kijken. En dan zeg ik bij mijn eigen, nou ja, dan zie je de natuur gewoon aan voorbij komen. Hè, en ga niet overal dwars erin lopen, want je verstoort zoveel, daar heb je gewoon niks aan.
Ja. Ja, dat is dan ook inderdaad zo van, het is bos, we kunnen lekker overal doorheen struinen en de bomen klimmen, noem maar op.
Ja.
Ja, dat besef moet je wel hebben van, joh.
Ja, want als je rond loopt, dan kan je bijvoorbeeld gewoon, overdag kom je hier ook vos tegen, hazen, reeën. Ik bedoel, zo dicht tegen de stad, heel veel mensen zeggen, het bos met hertjes, hè, want heel veel mensen zijn het allemaal hertjes. En maar dat is toch wel heel, heel mooi dat je daar zo kort bij in zo'n omgeving nog hebt.
Ja, nou is dat natuurlijk in Nederland ook best. Ja, de meeste natuur zit ook dicht tegen de bebouwing aan tegenwoordig. Of je moet richting de Veluwe gaan.
Maar mm-hmm.
Ja, het is dus, wel een unieke plek.
Ja,
ik kan me ook voorstellen dat dit gewoon echt, dat je hier ook graag vertoeft.
Ja, dat klopt. Het is. Voor heel veel mensen toch een hele rustige omgeving. En we proberen dat ook op die manier ook wel te waarborgen natuurlijk.
Ja. Maar hoe is dat voor jou verder? Zo'n landgoed beheren.
Mm-hmm.
Ik bedoel, je had het er al over van je moet weten waar je vandaan komt.
Mm-hmm.
Wil je zien waar je naartoe gaat.
Ja.
Maar wat doet het met je gewoon dat je dit dag in dag uit kan en mag doen?
Nou ja, je ziet natuurlijk de landgoed ouder worden, hè, en dan zie je dat je er zelf ook wordt en dat er een heleboel dingen veranderen ook. En dat er toch constant weer verjonging bij komt, dat er weer allerlei leuke dingen terugkomt. En dat je iedere dag weer iets bijleert. Iedere dag zie je weer iets van shit, ik loop hier al jaren voorbij en dan ineens zie je het. En dan denk je shit, hoe kan dat? Dus dat is ook het hele leuke ervan. Het is altijd uitdagend. Ik bedoel, als je op die paar honderd hectare die we dan, buiten dan dit en die andere natuurlijk, als je daar als treinbeheerder rondloopt, sommige mensen zeggen, ik wil op hele grote gebieden, maar als je in zo'n klein gebied al niet ziet, dan zie je het in zo'n groot gebied ook al niet meer. Ik bedoel, het is zo gevarieerd en dus dat is wel heel leuk al natuurlijk. En dan denk ik ook wel eens van, hoe zie je het er over 100 jaar uit? Ik bedoel, als je de vorige bewoners, ik heb de vorige oude boswachters natuurlijk ook gekend, hè, dat waren de familie van Ham. Die zouden nou allemaal meer dan over de 100 zoveel jaar zijn. En die vertelden hoe ze dat bos hebben aangelegd. En dan denkt hij, en die kwamen dan en die zeggen, jullie hebben ook nieuwe ideeën en jullie veranderen alles. En, dan denkt hij, hoe zou het dan met de volgende generatie begonnen? Die kijkt er ook weer anders tegen. Hè?
Ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk zo bij Natuurmonumenten? Want jij bent nu op een gegeven moment. Nou ja, je bent nog niet met pensioen, maar dat zal ook niet super lang meer duren, zeg maar.
Oké, dan gaan we een kleine bonte specht onder de hout door.
Maar is er dan nu al een soort van opvolger bekend? Of?
Nee, maar bij ons, er is bij ons pas een collega weggegaan, die ook met pensioen. En daar is dan iemand al een jaar of anderhalf van tevoren voor aangenomen en die heeft dan een tijdje weer meegelopen. Dus ja, we proberen dan wel mensen ondertussen weer mee te nemen en te zoeken. Ja,
ja dat zal ook wel op dat moment denk ik ook wel een stukje heftig iets zijn. Want die persoon die zal ook zijn eigen ideeën of haar eigen ideeën meenemen naar dit stuk.
Ja.
Terwijl jij natuurlijk daar al...
Ja, maar we
plannen van het maken bent nog steeds.
Ja,
ik neem aan dat die plannen niet stoppen bij van auto.
Nee, want we hebben natuurlijk gewoon een beheersvisie die zoveel jaren meeloopt. En dan hebben we natuurlijk ook de cultuurhistorie die bij ons ook nog meespeelt natuurlijk. Daar is ook een aparte afdeling mee bemoeid. En we kijken gewoon van, dat zijn de grootste uitdagingen, dat zijn de grootste punten waar we heel alert op moeten zijn. Ja, en dan wordt het al duidelijk van, het is een instandhouding van dat soort landgoed. Dus dat betekent ook dat we ook in de toekomst, en dat doen we nu eigenlijk al, ook bijvoorbeeld exotische bomen weer terugplanten. We planten hier ook gewoon acacia's aan. En eiken en dingen. Terwijl iedereen zegt, die horen niet thuis. Maar in die fase van dit ontwikkelt van zo'n landgoed, horen die wel in die periode thuis.
Ja, dat is dus echt weer de visie van, het was als landgoed bedoeld. Dus we moeten ook zorgen dat het landgoed... Zoals het was.
Deels. Ja, zoals het was kan nooit. Hè, want,
nee, want
de houtproductie is bij ons veel minder. Hè. Zoals je ziet, overal liggen dode bomen, alles valt om en dan mag het allemaal eens natuur worden. Kijk, vroeger werd er dus iedere dode boom of dingen werd eruit gehaald, want dan moest geld opbrengen. Dus daar is het meer, dan hebben we naar die natuur kijken met die biodiversiteit. Maar we proberen wel in soorten samenstelling van bomen, wel proberen dat landgoed nog wel... Kijk, ieder vak wat je ziet, dat is hier een half hectare nog minder groot. Hè. Kijk, als je in die productiebossen komt, dan heb je afdeling of vakken. Waar bijvoorbeeld 2 of 3 hectare alleen maar grove dennen of Corsicaanse dennen in staan of larixen. En daar kom je hier nergens tegen. Ja. Alles is veel meer vermengd met elkaar. En dat is dus wel een stijl van wat er bij dat land goed thuis hoort. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld naar de Honzon gaat, dan heb je hele grote beukenlanen. En dan hebben we gewoon vaksgewijs weer aparte houtsoorten. Vooral met eiken en zo, met hakhout. Hè. Dat was in die periode weer veel belangrijker. En dus iedere periode draagt ook mee waar het hout voor gebruikt natuurlijk. Hè. Want je moet je eigenlijk voorstellen, dit bos dat ligt eigenlijk met de vrachters hij eigenlijk het noordelijkste gedeelte van onze provincie aan de westkant van Brabant. Dus hier waren in die hoogtijdagen, in de jaren 30 noem maar op, werd dus het hout hier heel het jaar weer uitgehakt. Dat werd dan op de pad gelegd en dan werd in het café De Beurs in Oosterhout, waren de houtdagen. En dan kwamen de boeren uit de omgeving, uit de weideomgeving, kwamen
naar de beurs.
Naar de beurs om een kalf hout te kopen, want die boeren hadden overal hout voor nodig. Hè? Voor zijn stalgangen, voor ruiterhout, voor als ze een nieuw kippenhok moest zetten, als het dak vernieuwd moest worden. Dus er waren, maar ook aan de andere kant van Breda, vanuit de tuinbouw kwamen er heel veel. En die kwamen ruiterhout halen, die kwamen bonenstaken halen. Dus dat dunne hout werd ook weer gebruikt. Nou, dan kwamen de mensen uit de biesbos, die moesten voor de bootjes weer staken hebben. Dus voor ieder was wel iets. Dus vandaar dat er zo'n gevarieerd houtopstand hier in op Hoogstraat eigenlijk staat.
Dan kom ik regelmatig in de beurs, maar de historie van het cafébeurs.
Ja. Ja.
Die moet ik dus hier op Landgoed Oosterheide vernemen.
Ja, okay. Ja. Daar werden dus allerlei, het was niet alleen een hoofdverpachting, maar er werden heel veel dingen verpacht vanuit dat café.
Nou, ik ben benieuwd in hoeverre dat die historie bekend is bij de huidige.
Ja, maar zo zie je dat heel veel van die omgeving toch ook tot diep in de stad vermengd is natuurlijk. Hè. Ik bedoel, niet alleen de beurs, maar toen bijvoorbeeld die legers oefenden, daar zaten ze bijvoorbeeld die generaals die zaten in de Blauwe Kamer, waar nu het Katriendal is, daar zaten die heren. Die gingen daar, maar de luitenants die zaten ook niet in het veld, die zaten weer op de Vrijheid, dus aan de heuvel. Die werden daar ingekwartierd, dus dat zat allemaal met elkaar verbonden.
Goh, ja. Ja, dat moet haast wel natuurlijk. Toen was het ook allemaal een stuk kleinschaliger.
Ja. Nou, we lopen hier bijvoorbeeld door een laantje. Nou, daar zie je de rode dendrons, maar ook weer met tamme kastanjes. Hè. Ook weer een soort die van buitenaf gekomen is.
Ja.
En dan staan hier bijvoorbeeld die granders. Die ook weer een Amerikaanse soort hè, die weer spontaan opkomt. Dus.
Hallo.
Goedemiddag.
Hallo. Ik wil hier zeker wat vaker terug gaan komen. Even wat meer over die historie te weten komen.
Ja, er is in ons wat van alle lectuur waar je dat ook eens in terug kan zoeken. En dan gaan we toch weer eens met andere ogen naar zo'n gebied kijken. Hè?
Ja, zullen we toch eens even meer...
En zo zijn er in ons wat tal van mooie gebieden waar toch een hele dingen mee verbonden zit.
Nou, kijk, infoborden.
Ja, dat is voor de teek. Dat hebben we natuurlijk ook, hè. Onze bezoekers die komen hier en inderdaad, ja, nou het wat vochtiger wordt en het gras wat langer wordt, dan krijgen we dus inderdaad meer teken. Dus ja, we proberen de mensen toch wel op te attenderen. En daar hebben we bijvoorbeeld een informatiebord over de lanen.
Ja. Nou, je kunt hier ook makkelijk verdwalen, denk ik.
Ja, het is een heel kronkelig stelsel van palen. En als je het vanaf de bovenkant zou zien, dan denk je van inderdaad, het is één rechte weg. Maar,
dat is het dus niet.
Als je
dus,
meer een effect wil hebben, dan lopen we hier in een stukje beuken. En dan gaan we de hoek om en is het weer een compleet andere lan. Ja.
Goedendag.
Ja. Nou, in dit stuk zit heel veel steenpaaien, maar dit was vroeger de doorgaande weg. Hè. Deze kwam op de Eikdijk uit, dus hier moest alle verkeer over in.
Ja, ik vind het wel verrassend om te horen de Eikdijk en dan bij Atea, zeg maar. Want de enige Eikdijk die je kent, dat is daar bij Gavanitas.
Ja, dat is hetzelfde. Hè. Dus die
dat was wel eens één, een beetje een kromme weg. Zeg maar.
Ja, die liep gewoon schuins over Oostrijde. Als je nou daar even kijkt bij de Holtrop naar die andere laan, wat de kerk in het gestaan, bij Zuiderhout, hoe heet die straat daar zo?
Straatnamen, dat ben ik niet zo'n
herstel. Nee, in ieder geval die straat, dan moet maar halverwege, daar staat een grote beuk. En daar die beuk staat er, die staat in zo'n perk van de gemeente.
Ja, dat
en dat was dan... die stonden op de kruising van de boerderij van Halters en van dingen. Daar stonden dus twee boerderijen en daar stond hij tussen. En daar liep de Eikdijk langs.
Okay.
En dan ongeveer nou daar waar, wat zou ik zeggen, de bibliotheek had gezeten daar in die bocht. Dat stond vroeger het huis van Rus Roest. En dat was de laatste boerderij en dan kwam op de Bowlingstraat.
Ja, oké. Okay.
En dan kwam dus minder Noordstraat, dus dat waren echt hele rechte wegen die van A naar B liepen.
Ja, dat is natuurlijk door die jaren heen allemaal wel flink veranderd.
Ja. Er is heel wat veranderd. En dan lopen we nog steeds op dezelfde laan en als je weer ging met rode beuken en net om de hoek was weer raken, het is compleet.
Ja, dat is inderdaad.
Ja. En dan gaat dit kruispunt weer. En dan komt dit kruispunt voorbij en dan heb je heel de laanstructuur losgelaten. Heb je het gewoon helemaal wild aangeplant. Dat is weer een compleet ander iets. Ja. Kijk, dan moeten wij nog voorstellen, hè, in die tijd dan als ze met rijtuig kwamen, want auto's waren er niet.
Nee,
ja. En ze kwamen met paard en wagen erin. Hè. Nou, en dan, als die heren gingen jagen, dan reed ze natuurlijk eerst rondje over het landgoed van hoe groot was en wat voor bezittingen. Nou, als je hier bijvoorbeeld op zo'n kruising komt, ja, dan, als je dan bijvoorbeeld naar rechts kijkt, dan kijk je erachter op dat klaar aangekomen waar we straks liepen. Nou, dan was het, ja, daar heb ik nog een stuk grond liggen en dan daar. En dan zie je hier bijvoorbeeld dat de laan die is 7, 8, 6, 8 meter en aan het einde is die smaller, dus dan krijg je meer. Nou, daarachter al ligt ook nog, dan krijg je meer zo'n heel diepte effect, dus er is van alles. Van alles mee gedaan
om mensen te laten denken dat het toch iets groter is dan
dat
het werkelijk is.
Dat werd gewoon gedaan. Ik bedoel, zo zat die wereld in elkaar. Ik bedoel, ja, voor mij is het nou nog hetzelfde. Maar...
Ja, elkaar aftroeven met
de
bezittingen.
Ja. Ja, ja, ja. Nu rijden die jongens snelle auto's en grote jachten, maar in die tijd deed het op die manier. Ik bedoel, wat dat betreft is er ook niet veel in veranderd.
Hij is echt een mooie omgeving, John.
Ja. Ja, en ook nog over die lelietjes vandaan openkomen en zo. Over een week of twee, dan ruikt het heel zoet natuurlijk, want dan beginnen die dingen te geuren.
Ja. Hoe vaak ben je nou zo hier? Elke
dag? Meestal, s'morgens aan start, keer naar de werkschuur natuurlijk. En dan ga ik of moet ik naar Kalm of naar Rulekoten of waar de werkzaamheden zijn. En dan heb ik nog een aantal vrijwilligers groepen. Ja, dat ligt nou ook allemaal even een beetje stil, maar dan begint er ook weer allemaal mee te draaien.
En wat doe je dan met die vrijwilligersgroepen?
Het onderhoud en rastenwerk of houtwal of heggen afzetten. Of ja, we hebben ook stukken met boomgaarden die gesnoeid moeten worden en noem maar op. Er zit van allerlei diverse dingen bij. Ja. Nou, dan hebben we nog een aantal mensen die komen monitoren, hè, die dan de vlinders stellen en de kikkers en de vogeltjes. Nou ja, dat is weer een andere club. En ja, er zijn heel veel groepen die daar toch allemaal weer mee bezig zijn met zo'n gebied.
Ja, zo werk je toch een beetje samen met allerlei belangengroepen.
Ja.
Een paar mooie paarden.
Ja. Ja, zo loopt eigenlijk, dit is die hoofdweg, die loopt eigenlijk gewoon recht op het erf, waar vroeger natuurlijk wel iedereen door binnen moest komen. Dus iedereen kon niet anders of moest over het erf daar komen. Nee. En het landhuis staat ernaast, ja, daar keek daar recht op uit. Dus het was,
Ja.
Hè, maar ook bijvoorbeeld in de tijd van de Waltersnoot, dat hier uit België nou, en uit Zeeland allemaal die koeien zijn erin gejaagd en die moesten dan weer onderdak en tetering zoeken. En als je die verhalen allemaal hoort, en in de Tweede Wereldoorlog, dat hier die Duitsers allemaal hierin zaten, die hadden hier een gaarkeuken en die zaten, de radiopost zat in de Prinsentafel. Dus overal, ja, overal zit een geschiedenis aan zo'n gebied. Ja, dat, loopt, ja, dat is iets wat constant doorloopt natuurlijk.
Ja, het hangt niet op bij die ene episode.
Nee. En dat is zo mooi als een gebied, omdat het altijd zijn rust en zijn dingen kent. Hè. Ik bedoel, ja. Als je wandelt, dan denk je, oh, wat een stil en rustig gebied. Maar het
dat is dus heel
veel. Nee, dat heel veel onrustige periodes gaat. Dus dat is ook een kenmerking van zoiets. Hè. Net, terwijl bijvoorbeeld van hele grote bosgebieden, die zijn er misschien wel 500, 600 jaar hei geweest en die zijn ineens volgeplant en daar is alles vlak en strak. Maar dat is niet zo langzaam gegroeid als zo'n gebied wat tussen twee steden had gezeten natuurlijk, waar altijd gedoe over was. Alleen al om grenscorrecties al wat hier allemaal afgespeeld is, dat is ongelooflijk. Want nu onlangs natuurlijk, wanneer is het, 97 of 98, toen herindeling met Breda, toen is die grens vanuit het bos weer omgelegd. Nou ligt hier op de Tilburgse baan, hier aan de buitenzijde. Alleen ja, omdat Oostraat er een klein stuk bij kreeg, hebben ze een stuk aan de A27 erbij gekregen. Dus ja, en Breda dacht, ja, we geven maar een stukje bos af, want dat is minder interessant als we dingen bouwland afgeven. Dus er is constant is daar gedoe over geweest.
En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit interview. We hebben nog lang nagepraat, voornamelijk over het landgoed zelf, waarbij er nog een aantal oude landkaarten op tafel kwamen en wat duidelijk uit werd dat dit stukje landgoed een lange geschiedenis kent. Het is meer dan een stuk bos met bospaden waarover je wandelt. Het heeft een unieke cultuurhistorische geschiedenis. Elk pad, elk stukje grond heeft een verhaal te vertellen en John kan dat natuurlijk ook smeuïg brengen. De volgende wandeling zal plaatsvinden in Den Hout, waar ik met Miranda van Bracht spreek over haar plannen met de Heilige Corneliuskerk en haar toekomst in het Oosterhoutse culturele gebied.